BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Welkom bij de AEX-factor, de podcast voor de slimmer belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week een bijzondere gast, want Nico Inberg van de Aandeelhouder is er. Nico, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, dat je van achterblijver in koploper kunt veranderen, dat bewijst KPN. En daar gaat deze uitzending over.
Kwartaal op kwartaal krompt de omzet, maar ineens is KPN na Shell het best presterende aandeel in de AEX. We gaan zo meteen kijken waarom ze het nu zo goed doen. Maar laten we eerst even terugblikken, Nico. Waarom deed KPN het lange tijd zo slecht?
Nou, dat is niet alleen. Dat gold niet alleen voor KPN. Eigenlijk voor alle telecommaatschappijen. De beurs was eigenlijk voor de coronacrisis heel erg gefocust op groei. Groei. En je ziet alle tech-aandelen die hard groeien, die waren heel populair. In de coronatijd trouwens nog erger. Maar goed. En de telecommaatschappijen die hadden te maken met. Die konden niet groeien. Dat ging elk jaar ietsje lager. De kosten konden ze wel omlaag krijgen omdat de rente zo laag is. Dus ze konden iedere keer de financieringskosten wat omlaag brengen. Maar in de topline, zoals ze deed, qua omzet, hadden ze heel veel moeite om te groeien. Dat gold ook voor KPN. Dat ging steeds iets lager. En nu is het hele idee op de beurs van groei is natuurlijk omgeslagen in winst maken. Dus we hebben gezien dat alle tech-aandelen hard zijn gedaald. Sommige met 70-80%. En de telecombedrijven, ja, daarvoor geldt eigenlijk het omgekeerde. Want die maken best aardige winsten. Hebben een mooi dividend over het algemeen. 4-5% dividendrendement. En ze beginnen ook weer een beetje te groeien. Want inflatie voor hun is groei. Ja, ze verhogen gewoon de prijzen.
Toch doet KPN het wel, ook in vergelijking met andere telecombedrijven, beter. Dus waarom kijken beleggers dan ook zo specifiek verlekkerd naar het KPN-aandeel?
Ja, het verschilt een beetje. Er zijn inderdaad een aantal telecombedrijven die het ietsje minder doen, maar die waren afgelopen jaren al iets minder gedaald ook. KPN is altijd nog wel een beetje, hebben mensen in hun achterhoofd een soort overnamekandidaat, omdat er komt in de sector vroeger of later een soort consolidatieslag. Mm-hmm. Daarvoor is KPN niet de bovenliggende partij, daarvoor zijn ze te klein. Dus dan moet je denken aan een Vodafone, Deutsche Telekom, Orange in Frankrijk, die gaan straks de dienst uitmaken in Europa. En dan wordt linksom of rechtsom KPN ergens bij aangesloten.
Is dan ook een aandeel waar jij naar kijkt?
Nou, ik kijk er heel erg naar. Het heeft mij niet zozeer KPN, maar wel die sector. Ik heb mij met name heel erg verdiept in Orange, Frankrijk. Daar ben ik heel veel mee bezig geweest. En dat aandeel, dat wilde me niet omhoog. Betaalde 7% dividendrendement. En het is nu eindelijk, hè, na de coronadip, zeg maar, is het echt hard omhoog gaan. Nu staat er rond de 11,5 geloof ik. Dus nu komt het er eindelijk uit. Maar dat heeft puur te maken met de focus die mensen hebben op de beurs.
Ja, straks meer. Dan bespreken we of ook andere telecombedrijven goede zaken doen. Nou, Orange, daar kunnen we het over hebben. En is een belegging in telecom een veilige haven in onzekere tijden? Maar we beginnen met een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
Het was weer een dramatische week voor Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger raakte deze week bijna 20% van zijn beurswaarde kwijt.
The dive comes amid doubts that Europe's largest meal delivery company will be able to sell its US arm. Takeaway bought Grubhub for $5.8 billion back in June last year. Analysts at Berenberg said it looked unlikely to recoup anything like what it paid.
Wat een stem. Disney-topman Bob Chapek mag blijven. Zijn contract is met 3 jaar verlengd. Maar lukt het Disney om in de komende jaren Netflix van de troon te stoten?
I think right now the streaming landscape is a little bit muddied. A lot of competition. I don't think consumers really know what they want. So I think that's spreading out the spend. But ultimately I think Disney is one of the winners. And that helps the stock going forward.
Volgens Philips vallen de gevaren van zijn slaapapneuapparaten mee. Maar beleggers, die zijn niet overtuigd. Het aandeel verloor opnieuw terrein.
De toonzetting van Philips was heel optimistisch. Van Houten sprak van zeer bemoedigende resultaten. Nou, dan verwacht je ook een stijgende koers. En dat gebeurde niet. In eerste instantie zelfs helemaal niet. Ging de koers met meer dan 4% onderuit.
En KLM, het bedrijf met de meeste financiële steun tijdens de coronacrisis, heeft de leningen terugbetaald.
Er stond nog ongeveer 280 miljoen euro open. KLM heeft in totaal iets minder dan 1 miljard nodig gehad om door de coronatijd heen te komen. Het kabinet stond voor veel meer garant, maar niet alles was nodig.
KLM heeft in rap tempo alle coronaschuld afgelost. De laatste tranches overgemaakt aan de Nederlandse staat. In totaal kreeg KLM 3,4 miljard euro aan steun toegezegd, maar gebruikt het, je hoort het net al, net geen miljard euro. Nico, kwam het toch als een verrassing, die snelheid, dat ze Ja, zo snel die lening ging je terugbetalen?
Ja, nou, ze hebben natuurlijk heel veel tickets verkocht de afgelopen tijd. Iedereen wil erop uit. Iedereen wil een weekendje weg, hè. Dat heb je natuurlijk ook. Maar voor zo'n bedrijf is het zaak om een staatslening zo gauw mogelijk af te betalen. Want met die staatslening zijn er bepaalde restricties, bepaalde voorwaarden van de regering. En daar wil zo'n bedrijf zo snel mogelijk vanaf. Want het is gewoon iemand die meekijkt over je schouder, die zich overal mee bemoeit. En die ook bijvoorbeeld met je bonusbeleid. Dus als directeur van een onderneming die staatssteun heeft gehad. Ja. Die wil maar één ding. Die wil het aflossen en dan kan die weer verder.
Ja, ze hadden tot 2025 de tijd. Maar vanwege die politieke bemoeienis hoefden ze in ieder geval niet zo snel af te lossen. Want wat ze doen, ze houden de kredietfaciliteit. Waardoor die staatsagent nog aan boord blijft. Waardoor ze toch nog onder het juk van Den Haag blijven. Dat hadden ze misschien ook niet zo snel hoeven af te lossen.
Nou ja, volgens mij zijn de meningen daar een beetje over verdeeld. Ik las dat de minister Kaag, dat die zei van we blijven meekijken en we hebben nog wel, we hebben ze nog wel in de smiezen. Terwijl KLM zelf denkt dat ze van de overheidsmoeienis af zijn op een of andere manier. Maar goed, ik weet niet precies hoe dat allemaal precies tot in detail in zijn werk gaat. Dus er is een speciaal iemand van de overheid, Kremers heet die, die moet dat in de gaten houden. En die wil natuurlijk ook zijn baan niet kwijt. Dus die zal dat wel een beetje blijven monitoren.
Ja.
Maar voor KLM geldt in ieder geval dat ze zo snel mogelijk van die hulp af willen om weer hun eigen dingen te kunnen gaan doen.
Ja, want het werd een beetje gespind als ze zijn van de overheid af. Maar ja. Ik las op de aandeelhouder. Een goede website, hè?
Dat is een hele goede website.
Las ik dat ze nog gebruik maakten van die kredietfaciliteit. Het is wel mooi omdat we dat nog in het achterhoofd houden. Maar
heb
goed.
Jij betaald voor dit spotje trouwens?
Nee, dat doen we ook niet. Kopje koffie en ik even een biertje.
En Nico, is veel onzekerheid natuurlijk door de oorlog in Oekraïne, dreigende recessie, inflatie, nou allemaal ingrediënten die je altijd meekrijgt hier in de AX-factor. Hadden ze niet beter wat geld opzij kunnen zetten?
Kijk, als die faciliteit er nog is, hè, dan kunnen ze daar altijd gebruik van maken in geval van nood. Maar ik denk serieus dat er best wel wat geld binnenkomt bij die luchtvaartmaatschappijen. Want ten eerste gaan mensen allemaal weer vliegen. En ten tweede, luchtvracht is heel erg duur. Daar wordt heel veel geld mee verdiend. En daar konden ze in de coronatijd eigenlijk niet zoveel mee doen, omdat ze gewoonweg niet vlogen. Ik bedoel, KLM die vliegt met passagiersvliegtuigen. En in het ruim hebben ze dan ook ruimte voor pakketjes, zeg maar, die vanuit Azië hier naartoe komen. Vanuit andere delen van de wereld. En nu alles weer vliegt, hebben ze die ruimte ook weer. En kunnen ze daar ook geld mee verdienen.
Maar niet alles vliegt, hè? Ik ben vorige week op en neer naar Zweden gegaan. En toen,
met de auto?
Met het vliegtuig, met KLM. En toen hadden wij al vanuit Zweden hadden we al vertraging, 3 uur vertraging. Dus iedereen aan boord die miste zijn transfer. Dus KLM moest hotels betalen voor de passagiers. En op de heenreis hadden we natuurlijk de chaos op Schiphol, waardoor heel veel mensen hun vlucht überhaupt niet haalden. Dus zij gaan toch ook wel last hebben van die hele chaos die momenteel heerst op die luchthavens?
Ja, dat denk ik ook wel. Dat kost wel heel veel geld. Ik weet niet hoe ze dat gaan managen en wie dat uiteindelijk betaalt. Ze zullen ook een rekening neerleggen bij Schiphol. Ik ben er zelf ook geweest. 2 weken geleden was ik in Lissabon. En dan zie je hoe het in de praktijk werkt. Het viel mij uiteindelijk nog mee. Ik stond een uur in de rij zo'n beetje om uiteindelijk door de controle te komen. Maar het is nu. En ik las toevallig, stond vandaag in de Telegraaf dat die luchtvaartmaatschappijen allemaal hun vluchten voor de zomer gaan omboeken. Die gaan naar andere luchthavens. Naar bijvoorbeeld Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En alleen de KLM die kan dat niet doen. Want die moet vanuit Amsterdam vliegen. Omdat die heel veel mensen hebben die vanuit Amerika komen. En die hier een overstap doen. En dat is natuurlijk wel een iets wat hun heel veel geld gaat kosten.
Nou, tot slot. Grote vraag is natuurlijk, wanneer gaat KLM op eigen benen staan? Ze hebben die kredietfaciliteit nog lopen. Wanneer kunnen ze zonder bemoeienis van Den Haag, dus zonder financiële steun, zonder die kredietlijn, kunnen ze ooit helemaal op eigen benen staan?
Nou ja, dan moet de boel weer normaliseren. En het is natuurlijk nog steeds onderdeel van Air France KLM. Dus dat speelt ook mee. Maar KLM was altijd de gezonde tak van het bedrijf. Daar is altijd goed geld verdiend over het algemeen. Terwijl de Fransen, die maakt er eigenlijk een zootje van. Dus wat KLM betreft maakt me niet zo zorgen.
Ja, Nico, dan wil ik met jou naar de dramatische week voor Just Eat Takeaway. Want de beurswaarde die kelderde deze week naar het laagste niveau ooit. Het aandeel verloor in een week tijd bijna een vijfde van zijn waarde. De reden is dat de verkoop van die Amerikaanse tak, Grubhub, dat lijkt verder weg dan ooit. En ook kregen beleggers nog een kritisch analistenrapport voor de kiezer. Om met dat eerste te beginnen, Grubhub. Want verkoop is slechts één van de opties, zegt de grote baas in de Wall Street Journal. Nico, met welk gevoel heb jij dat artikel gelezen?
Ja, bizar. Dat was echt bizar. Kijk, ik ben ook bij die aandeelhoudersvergadering geweest in begin mei hier in Amsterdam. En heel veel grote aandeelhouders, er zitten een aantal hedge funds in Amerika. En die zitten natuurlijk zo scheef als een huis. die hebben erop aangedrongen van, joh, ja, verkoop dat Amerikaanse deel nou, want dat is gewoon één stap te veel. Dat weet iedereen, hè? Dat had hij gewoon niet moeten doen. Nou, nee. Hij heeft het wel gedaan, maar goed. En hij heeft min of meer beloofd dat dat één van de opties was. Hij heeft gezegd, we gaan ernaar kijken, een partner of een verkoop. Maar het idee van de verkoop van Grubhub is eigenlijk bij iedereen in het hoofd gaan zitten. Dus iedereen dacht van, nou, als ze dat verkopen, hebben ze geld, kunnen ze eigen aandelen inkopen, zijn ze van die verliezen af daar, en dan gaat alles weer de goede kant op. Nu was er een interview in de Wall Street Journal met Adam DeWitt, dat is de baas van Grubhub in Amerika, en die zei van letterlijk van, de voorkeur van Jitsen is eigenlijk om een partner te zoeken en eventueel verkoop. Maar goed, dus uit dat hele verhaal, als je dat alles nu op een rijtje zet, dan kan je eigenlijk concluderen dat Jitsen, een eigenwijs mannetje is het, een soort Bokito, die heeft waarschijnlijk gedacht van, ja, ze kunnen me allemaal mijn reet roesten, maar ik ga dat niet verkopen.
Nee, want... maar is het een heel andere boodschap? Want je gaf net zelf ook al aan, ze hebben gezegd, we zoeken naar een strategische partner, ja. En verkoop is ook een optie. Ja. Dus in die zin hebben beleggers ook niet gewoon gehoord wat ze wilden horen, namelijk kom op met die verkoop.
Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Er is een soort miscommunicatie geweest. We hebben gisteren ook gebeld met het bedrijf en die zei ook gewoon van, ja, er staat in onze laatste uiting, hebben we gezegd dat dat ook een optie is. Dus eigenlijk is er wat ons betreft niks aan de hand. Dus ze wilden ook niet een persbericht uitbrengen om dat recht te zetten op een of andere manier. Alleen die communicatie is natuurlijk, ja, en ik vermoed zelf dat een aantal partijen die er al in zitten, en die Amerikaanse hedge funds, die krijgen om de anderhalve dag een margin call, nu die technologieaandelen zo omlaag gaan, dat die hebben gedacht van, nou, nu zijn we er klaar mee. Ik gooi er gewoon uit, want ik zie niet op de korte termijn daar verbetering in komen. En dan gaat die koers, was natuurlijk al kwetsbaar, hè? En dan gaat er op een dag gewoon 20% af. Ja, het slaat nergens op, want het is nu. We hebben een tijdje geleden, een half jaar geleden, hadden we het over dat onderdeel iFood wat erin zit. Ze hebben 35% van iFood. Nou, dat zou Prozis willen overnemen. En die zou een bod hebben gedaan van 2,3 miljard. En Jitsen vroeg ongeveer 3 miljard, vermoeden we. Nou, nu is de hele beurswaarde van Takeaway is 3 miljard. Dus waar hebben we het over?
Nou, was ook nog wat anders. Dat analistenrapport van het Duitse Berenberg. Dat schreef dat Grubhub, als ze dan toch verkopen, ook nog waarschijnlijk een stuk minder opbrengt. En die verwachtingen die waren al vrij laag gespannen. Betekent dat het dus nog minder in het laadje komt bij een verkoop dan we al dachten?
Ja, die Berenberg boys, die vertrouw ik van gemeten. Ik weet niet wat hun achterliggende agenda is. Ze kwamen ook met het nieuws dat ze dan liever dat Duitse Delivery Hero hadden, in plaats van Just Eat Takeaway. Ja, ik weet niet wat er op de achtergrond speelt. Je moet je voorstellen dat in die markt zijn een heel aantal partijen die liggen dood op de grond. Die zijn echt heel goedkoop geworden. Onder andere Takeaway. Het hele bedrijf is nu 3 miljard waard. En als je kijkt naar de andere partijen in die markt, bijvoorbeeld DoorDash, Prozis, die maken nu geld. Die mogen aandelen Tencent verkopen. Dus ik denk dat daar wel iets speelt op de achtergrond. Dat men een soort consolidatieslag, of dat het bedrijf uit elkaar wordt getrokken straks. Dat ze de onderdelen gaan verkopen. Daar gaat iets mee gebeuren.
Welk belang heeft Berenberg daar dan bij? Die willen de koers nog verder omlaag
misschien
sturen?
Kijk, als de koers lager gaat, dan is hoeft een bod niet zo hoog te zijn. Dus misschien zitten zij in het kamp van een overnemende partij of wat dan ook. Dat is heel moeilijk om daar achter te komen wat precies hun agenda is. Maar het is een beetje raar om als die koers al helemaal op zijn gat ligt, om nog eens een keer met een verkoopadvies te komen.
Hebben ze wel een punt? Snijdt het hout wat ze zeggen?
Nee, ik denk het ook niet. Want als je kijkt naar de onderliggende delen die erin zitten in Canada, Australië, Nederland, Duitsland, dan is een koersdoel van, überhaupt hun koersdoel was 16, geloof ik, dan is het veel te laag.
Ja,
maar goed, dat is hun mening, hè. Iedereen mag zijn mening geven.
Een ander ding, tot slot, wat ook nog in het rapport stond, dat ging niet alleen maar over die Amerikaanse tak, maar dat ging ook nog over een aantal andere onderdelen, onder meer in Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, daar is Just Eat Takeaway ook actief. Daarvan zeggen ze, ja, daar moet eigenlijk ook het mes in. Daar moet die winstgevendheid, daar is ook niet goed. Ben je daar wel mee eens?
Ja, ik was zelf in Lissabon, dan zag ik er eentje rijden. Je ziet daar heel veel Glovo. En ik weet niet wat je in Zweden zag voor thuiszorg.
Ja, is dat een eilandje?
Ik heb al een paar dagen Stockholm in Zweden, maar zag ze daar niet in gaan eigenlijk?
Nee, in Lissabon is het met name Uber Eats wat je ziet. En Glovo. En Glovo is, geloof ik, overgenomen door DoorDash. Maar dat weet ik niet heel zeker. Die zit ook in door een van de bedrijven overgenomen. Maar ik zag er maar één iemand van Takeaway in een week tijd. Dus in dat soort landen, bijvoorbeeld Frankrijk ook, daar zijn ze nummer 3 of nummer 4. Ja, daar kunnen ze beter oppoepelen, want dat heeft helemaal geen zin.
Vind jij dit een leuke podcast, Nico?
Een van de beste.
Ja, maar heel goed. Nou, vind jij dit als luisteraar ook een leuke podcast? Abonneer je dan op de AX-Factor. Dan ben jij altijd op de hoogte van het laatste beursnieuws. En zijn wij beter vindbaar in de podcast-apps.
De AX-Factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Ja, we gaan van het slechts presterende Ajax-aandeel, Just Eat Takeaway, naar een van het best presterende. De beurskoers steeg dit jaar al met ruim 20%. Ik heb het over KPN. Alleen Shell doet het beter. Nico, KPN was jarenlang een achterblijver in de AEX. Nu niet meer.
Nee.
We hebben het net gehad over waarom ze het eerst slecht deden. Waarom doen ze het nu zo goed?
Ja, ze doen het niet eens heel goed. Alleen de focus op de beurs is anders. We kijken nu meer naar bedrijven die winst maken. Je ziet het natuurlijk bij de technologieaandelen. Die worden nu achter de broek gezeten van... hey, wanneer gaan jullie winst maken? Jullie morsen alleen maar geld. En telecomaandelen, daar is het precies andersom. Die werden de afgelopen jaren bij het grof vuil gezet... omdat ze niet groeiden. En nu groeien ze nog steeds niet mondjesmaat, een heel klein beetje. Maar ze maken wel winst. Ze maken hele mooie winsten. Nou, en dat wordt nu een beetje herontdekt. En dat zijn eigenlijk, als je goed beschouwt... dat geldt niet zozeer voor KPN, maar bijvoorbeeld... De grote Europese telecombedrijven zijn best goedkope bedrijven. Je krijgt dan een heel mooi dividend. En ze hebben hun zaakjes op orde. En de groei waar we het over hadden... we hebben nu te maken met inflatie natuurlijk. Mm-hmm. En voor dit soort bedrijven is inflatie is eigenlijk groei. Want wat ze doen is elk half jaar de prijzen verhogen... met 2%, 3%, onder het mom van het is inflatie. Maar ze hebben zelf niet heel veel last van inflatie. Wel iets natuurlijk dan hun werknemers. Maar ze kopen geen grondstoffen zo in.
Ja, dus inflatie is hun beste vriend eigenlijk in dit geval?
Ja, een beste vriend. Maar je ziet het ook bij bijvoorbeeld het vastgoed. Aan de ene kant hebben ze renteuitgaven. Dat geldt ook voor de telecombedrijven. Die hebben ook vaak hoge schulden. Vaak hebben ze net debt hebben daarvan 2 jaar, 2,5. Dus best wel goed gefinancierd. Maar heel vaak hebben ze die leningen... die hebben ze de afgelopen jaren al iedere keer doorgedraaid... naar lagere rentes. En die hebben ze voor langere tijd vastgezet. Dus de eerstkomende jaren hebben ze daar niet zoveel last van.
Nou, ze maken ook flinke investeringen.
Ja.
KPN heeft op een gegeven moment gezegd... we gaan vol in dat glasvezel. Ze trekken samen op met een groot pensioenfonds. Waar halen ze de winst vandaan op dit moment? Want ik heb jarenlang hier samen met Bas... mochten we op een gegeven moment de topman van KPN interviewen. En dan was elke keer was het verhaal... ja, de omzet neemt weer af. Maar we wisten de winst toch wat op te krikken. En dan zag je weer een post van dat ze ergens bezuinigd hadden.
Ja, lagere kosten vaak op... heel vaak lagere rentekosten.
Het is meer dat ze het hebben gehaald met bezuinigingen de afgelopen jaren. Ja. Maar gaan ze bijvoorbeeld de winst... halen uit het glasvezel, denk jij?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, in eerste instantie moet je daar natuurlijk in investeren. Maar überhaupt moesten ze dat doen omdat die netwerken die er nu liggen, die zijn verouderd. Daar moet men wat aan doen. Kopernetwerken zijn dat. En uiteindelijk is het onderhoud van die glasvezelnetwerken is een stuk goedkoper. Dus ja, daar gaan ze straks op verdienen. En je moet je voorstellen voor de mensen die lid zijn van een... die klant zijn bij de KPN. Inmiddels is internet natuurlijk een eerste levensbehoefte. Dus je gaat dat niet opzeggen. Voor KPN geldt dat op het moment dat ze die netwerken upgraden, dat de mensen niet zo snel meer weggaan. Dat je hebt dan heel snel internet dat betekent dat voor KPN eigenlijk de achterdeur op slot gaat. Dus churn, zoals dat heet, hè, hoeveel mensen opzeggen, dat wordt dan minder. En het is dus, je klanten worden dan eigenlijk tevredener.
Ja.
En dat betekent dat je uiteindelijk, je kunt de prijzen gewoon verhogen met de inflatie of soms nog ietsje meer. Ze hebben, bij mijn weten, vorig jaar op 1 juli hebben ze de prijzen, ik zit zelf bij de KPN natuurlijk, hebben ze de prijzen verhoogd. En per 1 januari dacht ik ook, en ze gaan nu weer per 1 juli, nu zijn ze weer bezig om de boel te verhogen. Dus dat is voor hun, die omzet gaat op die manier natuurlijk wel omhoog.
En in tegenstelling tot Netflix, waar we het eerder over hebben gehad, dat je bang moet zijn dat als je prijzen laat blijven verhogen, dat mensen weglopen. Dat is hier dus niet zo. Als we naar het buitenland kijken, we hebben het gehad over KPN, doet dit jaar echt heel goed. Hè? Year to date ongeveer zo'n 22%. T-Mobile ruim 17%. Vodafone 10%. Ja. KPN verslaat ze dus, tussen aanhalingstekens. Doen ze het ook beter dan die andere Europese telecombedrijven?
Niet zozeer. Ik zou die percentages maken niet heel veel uit. Het heeft ook een beetje te maken met het verleden van die bedrijven. Hoe ze erbij lagen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, ik geloof Orange in Frankrijk is nog meer gestegen.
Dat is wel je favoriet, hè?
Ik heb daar veel aandacht aan besteed. Dat was echt een bron van frustratie. Omdat dat wilde maar niet omhoog te kring. Maar goed, uiteindelijk is het wel gelukt. Maar het hangt een beetje samen met hoe er afgelopen jaar tegenaan werd gekeken. En voor KPN geldt eigenlijk wel, het was altijd min of meer een soort overnamekandidaat. Nou ja, we weten ook wel dat onze overheid eigenlijk niet wil dat het wordt overgenomen door een buitenlandse partij. Maar je kan dan toch bepaalde dingen eruit halen, of wat dan ook. En dat geeft een iets hogere waardering aan KPN dan aan bijvoorbeeld een Deutsche Telekom of een Vodafone.
Ja, Nico, je noemde net glasvezel als een van de groeimarkten. Ook voor de komende jaren, daar zit de groei nog van KPN. Maar iets anders waar dat het bedrijf best wel veel aan verdiende was eigenlijk de verhuur aan andere providers. Hè? Andere providers die ook op dat KPN-netwerk zaten. Praat nu in de verleden tijd. Mm-hmm. En dat komt omdat er ook wat speelt met de toezichthouder, de ACM. Hun klanten, die andere providers, die zeggen, nou, KPN, je vraagt eigenlijk veel te veel geld voor het gebruik van dat netwerk. Dreigt die melkkoe te verdwijnen? Dreigt KPN niet te verliezen?
Ja, misschien. Ik weet niet precies hoe de stand van zaken nu is. Dat is natuurlijk een juridisch gevecht op een of andere manier. Omdat de toezichthouder, KPN moet die partijen toegang geven. En die wil daar gewoon een eerlijke prijs voor vragen. En ik denk, nu zegt KPN waarschijnlijk, ja, mooi luisteren jongens, we hebben te maken met 8% inflatie. Dus die prijzen moeten omhoog. Nou, en dan zullen ze wel ergens in de midden uitkomen. Dus ik denk niet dat ze daar heel snel heel veel last mee krijgen. En dat dan die partijen, ze kunnen ook nergens anders zijn. Dus ze moeten wel naar KPN. Dus dat is een soort eeuwigdurend gevecht waar uiteindelijk altijd wel ergens in de midden uitkomt.
KPN heeft nu gezegd, we hebben prijsverlaging doorgevoerd in de hoop dat die providers dan een beetje dempen en minder boos zijn. Denk je dat die toezichthouder met die prijsverlaging is afgeschud?
Nou, voorlopig wel. Dat is natuurlijk een verhaal wat elk jaar terugkomt. Omdat dat is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. En uiteindelijk willen die andere providers minder betalen. Maar ze staan met de rug tegen de muur. Dus ze moeten wel naar KPN toe. En dat komt uiteindelijk altijd wel tot een vergelijk.
Ja, hoeveel, want dit is dan inkomstenbron glasvezel. Hoeveel rek zit er nog in? Want we zagen allemaal omzetstijgingen de afgelopen tijd. Ja. Kan dat nog verder doorgaan?
Nou, dat kan nog wel verder. Kijk, dan moeten ze marktaandeel winnen in Nederland. Alleen dat is wel puur een Nederlands bedrijf. Dus er is niet heel veel meer mogelijk.
Nee.
Want ja, we groeien niet zo hard. We krijgen wel ietsje mensen binnen, maar niet heel veel. Dus ze moeten of een marktaandeel afpakken van anderen, of ze moeten iets andere dingen gaan doen. Maar ja, het is natuurlijk, ze zitten alleen in Nederland. Dus de groei is op die manier is niet al te groot. Het enige wat ze kunnen doen, is de prijs verhogen.
En kun je ook niet oneindig blijven doen?
Nou ja, goed, als het maar inflatie is, dan kun je altijd verschuilen achter die inflatie. En als je zegt van, nou, 8% inflatie, we doen onze prijzen met 5% omhoog. Ja, dan hebben wij maar te tekenen bij het kruisje.
Ja.
En daar kunnen we niet zoveel aan doen. Alleen, voor de rest is er niet zoveel groei mogelijk.
Nee, 5G, want dat is natuurlijk ook nog iets waar misschien nu meer aan verdiend kan worden. Het is een andere business waar KPN actief in is. Valt daar wat geld mee te verdienen?
Er moet natuurlijk heel veel geïnvesteerd worden in 5G. En wat je wel ziet is dat die torens, dus die zendmasten, die de afgelopen jaren hebben heel veel telecommers, hebben die torens hebben ze verkocht, of voor de helft verkocht. En daar schijnt heel veel vraag naar te zijn nu, omdat voor 5G moeten aan die masten moeten allemaal, er komen overal kastjes zijn, omdat ik geloof elke 100 meter of 200 meter moet zo'n kastje komen te hangen.
Het signaal reikt minder ver dan bij 4G.
Precies, ergens in de stad. En er schijnt nu heel veel vraag te zijn naar ruimte op die masten. En een aantal telecommers heeft die masten al verkocht of apart gezet. En als je die nog hebt, ja, dan kan je daar misschien goed geld mee verdienen.
En KPN, die heeft ze nog tussen spek lopen?
Ja, die heeft ze nog wel, maar die zijn wel, ik weet niet hoe ver het nu is, maar die kijken ook naar het verkopen van die dingen. Alleen de situatie is nu, omdat de rente is opgelopen, is de vraag naar die masten, want dat was een stukje infrastructuur. Er waren heel veel partijen met geld, die wilden die dingen graag kopen om gewoon 3% rendement te maken. Alleen dat is nu natuurlijk wel iets anders met deze hogere rente.
Is altijd het gevaar dat een of andere wappie zo'n ding in de fik steekt. Dat was op een gegeven moment. Die 5G-mast wilde ze toen allemaal. Kijk,
ik weet niet, maar ik hoor wel heel vaak dat het met 5G te maken heeft. Dus dat zal toch wel een keer verwaardig in zitten.
De AEX-factor. Wesley Weert. Jelle Maasbach.
Voordat we verder gaan met de podcastaflevering, iets heel anders. Ben jij benieuwd hoe een succesvolle ondernemer zijn droompand op Texel wist te bemachtigen? Luister dan vooral het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Podcast die staat voor je klaar op bnr.nl of in je favoriete podcast-app. We hadden het net over Netflix. Dat is een bedrijf wat eigenlijk gebukt gaat onder enorme schuldenlasten.
Ja.
Telecombedrijven hebben over het algemeen ook altijd wel een flinke schuld. Behoorlijk. Hoe zit dat bij KPN?
KPN heeft ook een behoorlijke schuld. Wij kijken altijd naar de schuld in verhouding tot het verdienmodel. De net debt ten opzichte van de EBITDA. EBITDA zeggen sommigen. De winst. Mm-hmm. En dan zit KPN zo'n beetje rond de 2,5. Iets onder de 2,5 nu. Dus op zich netjes voor een telecombedrijf. Want die heeft een hele stabiele inkomsten. En die kunnen dat wel aan. En nu is natuurlijk de grote vraag, omdat die rente hard oploopt. Van hoe gaat het met die jongens? Komen ze in moeilijkheden? Maar de meeste telecoms, geldt ook voor KPN, die hebben de rente gewoon lang jaren vastgezet. Voor tussen de 5 en 7 jaar. Nou, dan kijk ik maar heel erg naar als die leningen aflopen naar herfinancieringen. En die komen ook pas in 2027, 2028. Dus ja, voorlopig hebben ze daar niet heel veel last van. Het loopt wel iets op, maar niet veel.
Als volgende wat ik me inderdaad afvraag, van als die rente op gaat lopen, komen dit soort type bedrijven dan in de problemen? Maar nee, zeg jij dus.
Nee. KPN zeker niet, maar er zijn misschien wel andere partijen in het telecomgebied
die
hogere schulden hebben. Maar de meeste zitten zo tussen de 2 en 3. En dat is op de beurs, is dat voor een telecombedrijf is dat gewoon netjes.
Je ziet bijvoorbeeld wel, daar hebben we het ook al vaak over gehad, die techbedrijven die dan gelijk worden afgestraft, want die hebben flinke schulden, hoge rente helpt ze niet.
Nee.
Dat zie je dus niet bij telecombedrijven.
Nee, omdat er een verdienmodel. Kijk, die bedrijven maken gewoon winst en die hebben inkomsten, die komen elk jaar weer. En men ziet nu zelfs dat door inflatie die inkomsten ietsje hoger gaan. Kijk, als je nou een verschil hebt tussen Netflix en bijvoorbeeld KPN, is dat KPN is een eerste levensbehoefte. We moeten internet hebben en we moeten een telefoon hebben. Je gaat niet zonder je telefoon naar Zweden.
Nee.
No way. Ik ook niet naar Lissabon. Maar Netflix, die krijgt opeens de laatste jaren heeft hij heel veel concurrentie gekregen.
Ja.
En als mensen geconfronteerd worden met hogere kosten van levensonderhoud, ja, dan ga je misschien wel kijken naar die abonnementen. Hè. En denk je van, er is nu ook Viacom, er is Disney, er is Amazon, noem maar op allemaal. Er zijn heel veel aanbieders bijgekomen. En dan kan ik me voorstellen, mensen denken, ik gooi dat, ook omdat ze met die prijsverhoging kwamen, dat mensen denken van, ik gooi dat er maar uit.
Ze zeggen ook altijd in tijden van recessie, mensen moeten toch eten, dus bijvoorbeeld een aantal moet je altijd houden. Is dan, misschien een beetje makkelijk gezegd, maar is telecom dan ook een veilige haven? Want
ja, dat is het zeker. Dat is exact de reden dat het nu zo hoog staat. Omdat de focus van beleggers is helemaal veranderd afgelopen half jaar door die hogere rente. De rente is echt een bul geweest op de beurs. We hebben vandaag een groot artikel op de aandeelhouder over, maar goed, dat is wat anders. Maar de rente heeft ervoor gezorgd dat men heel anders is gaan kijken naar die beurs. Naar aandelen. En met name de telecomsector. Kijk, je hebt ook energieaandelen, hebt het goed gedaan. Grondstoffenaandelen hebben het heel goed gedaan, maar dat heeft te maken met de schaarste en met het gedoe in Rusland. Maar het telecombedrijf is puur een renteverhaal, omdat men nu anders kijkt naar die beurs. En misschien komen we in een recessie. En dan toch in een recessie kunnen telecomaandelen nog steeds hun omzet draaien.
En het is toch niet echt gelijk de sector waar je aan denkt?
Nee, maar, nee, is niet sexy. Dat was het ook niet de afgelopen jaren. Maar nu is het toch, omdat men toch een beetje. Kijk, beleggers hebben wel een lesje geleerd afgelopen jaar. Hè. Die hebben gezien dat die technologieaandelen, als je bijvoorbeeld keek naar onze vriendin Cathie Wood in Amerika, die had het over exponentiële groei. Nou, dat is natuurlijk een verhaal van ik mijn vestje.
Ja.
En nu staat iedereen weer met zijn beide beentjes op de grond. En dan zie je dat dit soort aandelen, die leveren gewoon rendement op.
Leveren rendement op. En ander aspect dat we nog niet hebben behandeld, het dividend.
Ja, dividendrendement is heel aardig bij KPN. Moet ik wel zeggen dat ze heel veel uitkeren. Dus je kijkt altijd met dividend, kijk je hoeveel van de winst wordt er uitgekeerd. Bij KPN is dat eigenlijk heel veel. Die keren afgelopen jaar bijna alles uit. Dus daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Maar in principe kunnen de telecombedrijven, die kunnen zichzelf heel goed bedruipen. Kunnen alle inkomsten die ze hebben, kunnen ze de rente van betalen. Daar kunnen ze investeringen van doen. En ze kunnen de aandeelhouders verwennen met een dividendrendement van tussen de 4% en 6%.
Maar dat is wel een verschilletje met de groeikampioen in de techsector. Adyen heeft nog nooit volgens mij dividend uitgekeerd.
Nee, dat zijn ze ook niet van plan. Die denken ook van, je mag best aandeelhouder zijn, maar we willen verder geen last van je. En die groeien hard, hè. Dat is een ander verhaal. Die groeien nog steeds. En die hebben dat is een heel goed bedrijf. Dus niet echt te vergelijken met bijvoorbeeld een KPN.
Nee.
Maar dat is inderdaad waar. Dus je hebt voor een belegger heb je allerlei verschillende aandelen. En je moet van alles wat hebben eigenlijk. En als jij inkomsten wil hebben uit je beleggingsportefeuille, dan zijn telecom aandelen echt fijn.
Ja, ik wil je nog iets anders voorleggen. Dat gaat over een mogelijke consolidatie ook in die sector. Bedrijven die met elkaar samenwerken, overgenomen worden. KPN was natuurlijk jaren geleden ook onderwerp van gesprek. Denk je dat het ooit nog gaat gebeuren, KPN die overgenomen wordt?
KPN weet ik niet. Kijk, onze regering is op dit moment in een soort modus van er gaat niks de deur uit hier. Dus dat wordt wel lastig. En het is ook lastiger door die hogere rente. Is die hele M&A-sector, al die deals worden een beetje lastiger. Want je moet toch geld lenen linksom of rechtsom. Maar aan de andere kant is het heel, heel logisch dat in Europa, en dat geldt niet alleen voor telecom, maar bijvoorbeeld ook voor de bankensector, de verzekeringssector, dat daar een consolidatieslag optreedt, omdat je anders internationaal gezien niet mee kan komen met de Amerikaanse en de Chinese partijen.
En drijft dat die beurskoers ook op?
Ik denk wel dat je voor KPN kunt zeggen dat die koers misschien wel iets te hoog staat in verhouding tot zijn Europese peers. dat heeft er altijd wel ingezeten bij KPN. Hè? Omdat KPN is eigenlijk wat we noemen te groot voor tafellaken en te klein voor het servet. Of andersom, geloof ik. Maar ja. Iets met een servet en een tafellaken.
Te groot voor het servet. En de...
Ja, zoiets. Ja. Ja, we hadden we beter jellen. En, dus ja, daarom wordt KPN, als er wat gebeurt in consolidatieland daar, dan is KPN de die partij wordt die wordt overgenomen. Ja.
Is het ook goed als ze worden overgenomen? Want dat huidige management dat ziet het niet zitten. KPN heeft een beschermingsconstructie, maar jij als belegger zou willen dat KPN wordt overgenomen.
Ja, kijk, als er de fantasie altijd achter consolidatie is dat de kosten omlaag gaan. Schaalgroot is belangrijk. Investeringen die gaan dan omlaag per aandeel, zeg maar. Dus ja, je gaat dan meer geld verdienen. En je bent een sterkere partij, dus qua concurrentie heb je een sterkere positie. En dan uiteindelijk gaat dat wel een keer gebeuren. Maar
hoe groot zijn die schaalvoordelen in de telecomsector? Want heel vaak is het dan een buitenlandse speler die hier niet eens actief is. Dus ik hoef
nee, dat klopt. Maar goed, als echt om investeringen gaat in IT met name. Dat zijn natuurlijk ook hele technologische bedrijven. Hè? We scharen ze niet onder het techbedrijf, maar er zit wel een heel stuk technologie achter natuurlijk. Dus en dat kunnen ze allemaal in één bedrijf dan doen. En dan verdienen ze als bedrijf meer geld. Dan kunnen ze gerichter investeren in bepaalde landen. Dus ja, dat idee zit er wel achter. Alleen, we hebben te maken met bijvoorbeeld KPN, die heeft een netwerk in de grond liggen. En daar wil onze regering wil dat niet weggeven. En je ziet nu trouwens, dat moet ik ook nog bij zeggen, dat nu een beetje banger worden voor Rusland. En dat elk land toch een beetje gaat kijken naar zijn eigen infrastructuur. Defensie wordt weer op poten gezet. Zeker. Dus ja, dan ga je dat helemaal niet verkopen aan een... misschien nog een Duitse partij, maar nee. Die Duitsers gaan zich ook weer bewapenen. Dus dat wordt over 10 jaar ook weer...
Ja, en over infrastructuur ook gesproken. We hebben nu over die telecom providers. Maar er zit natuurlijk ook een heel netwerk achter. En ook makers van netwerkapparatuur. Doen die het net zo goed als die telecom providers?
Nu wel weer. Het was even lastiger. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de investeringen in 5G. En daar is heel veel gedoe over geweest met de Chinese partijen. Bijvoorbeeld ja. Huawei. Je hebt dan in Europa heb je Ericsson en Nokia. En Nokia heeft een hele tijd op zijn gat gelegen. Maar dat gaat nu weer heel erg goed. Ericsson was in de ban van een schandaal.
Ja, die ligt nu op zijn
die
gat.
Die hadden wat mensen omgekocht, die links en rechts. Dat scheen niet te mogen trouwens.
Nee, steekpenningen betaald. Ja.
En, maar die
samenwerken met terreurorganisatie IS is dan ook misschien weer niet zo'n...
Nee, dat is ook niet heel
niet
handig.
Zo'n handig, niet handig. Misschien,
dat is ook niet heel handig. Voor die Zweden nog wel. Ik snap niet dat jij dan op
keurig is een idee.
Maar er moet natuurlijk heel veel geïnvesteerd worden in 5G. En kijk, het goede voor deze bedrijven is dat de Chinese partijen die worden buiten de deur gehouden, want die vertrouwen voor geen meter meer. Want daar zit allemaal afluisterapparatuur in, heb ik gehoord. Dus Nokia en Ericsson, dat zijn wel de partijen die het moeten gaan doen.
Ja, ook die grote techbedrijven, we hebben er een paar genoemd, die roeren zich steeds meer in die telecommarkt. Elon Musk, hè, met zijn internettak van SpaceX, ja. Starlink, die heeft de Oekraïners in het begin van de oorlog nog geholpen. Die biedt internet aan via satellieten, dus dat doet het ook echt goed. Amazon, die kijkt erna, die vindt het een interessante markt. Waarom vinden zij die markt zo interessant?
Ja, omdat je, tenminste dat vermoed ik, omdat je met kijk, die telecoms die hebben rechtstreeks toegang tot eigenlijk elk individu. Dus die hebben daar een rekening. Dus ik denk dat, en dat is altijd de angst die je hebt bij zo'n sector, dat er technologisch iets gebeurt, waardoor ze in één keer op een behoorlijke achterstand staan, dat er iets anders gaat gebeuren. Dat hebben we ook een beetje bij de banken natuurlijk. Hè. Bij de banken is men bang dat bijvoorbeeld een Adyen of een andere partij, of misschien ook Amazon, dat die ook bankdiensten gaan verlenen, waardoor iedereen opeens weggaat bij ING en ABN en die banken eigenlijk geen functie meer hebben. Ja. En dat is met de telecom natuurlijk ook een beetje zo. Stel nou dat inderdaad Starlink bijvoorbeeld van Elon Musk, dat de toekomst wordt, dat je rechtstreeks internet krijgt van de satelliet. Waarom moet je dan nog een glasvezelnetwerk hebben? Dus dat is wel een beetje de angst, denk ik, die je ook hebt bij zo'n telecommaatschappij. Maar aan de andere kant lopen zij met hun glasvezelnetwerk en hoe het nu allemaal gaat. Is dat wel een eerste levensbehoefte? En ja, zie je wel dat de klanten wel blij zijn, tevreden zijn met hoe zij het nu doen.
Maar internet via de satelliet is nu dus nog toekomstmuziek. Maar vind je die niche-markt al interessant om naar te kijken?
Ik weet het nog niet of hoe dat nu precies gaat. Of daar een verdienmodel achter zit. Maar dat zou natuurlijk best kunnen. En die Musk, we hebben het al vaker over Musk gehad, maar dat is wel een slimme jongen, geloof ik.
Ja. Ik word altijd heel moe als het over de metaverse gaat. Dan denk ik, ja, dat zien we daar wel. Maar dit heeft zich al wel echt bewezen ook.
Ja, en ook die traditionele bedrijven. Jouw favoriet, Orange. Zit die ook al in de satellieten of nog niet?
Ja, satellieten hebben ze natuurlijk allemaal. Anders kunnen ze die verbindingen
voor
leggen.
Satelliet internet.
Ik weet niet. Nou, ik neem aan dat ze er wel heel erg naar kijken. Want dat is wel een van de grootste bedreigingen voor dit soort jongens. Dus die zullen ongetwijfeld die technologie goed in de gaten houden. Maar ik weet eerlijk gezegd niet hoe ver bijvoorbeeld een Musk ermee is. Of hij dat wereldwijd wil gaan uitrollen. Maar hij zal die plannen ongetwijfeld hebben. Want die man die wil de hele wereld veroveren.
Ja, wat mij wel lastig lijkt. Hè, we hebben het over die investeringen in glasvezel. Daar zijn ze nu mee bezig. Neemt enorme kosten met zich mee. Als je daarop aan het focussen bent en iemand anders is bezig met internet van de satelliet, zijn ze dan niet bang dat ze de boot gaan missen? Want ze kunnen het niet in allebei nu gaan investeren.
Nee, dat is waar. Het is, ik weet niet hoe ver ze daarmee zijn.
Ze zijn niet bezig met soortgelijke.
Nee, dat denk ik niet. Ik neem aan dat ze wel die technologie goed in de gaten houden, of dat inderdaad allemaal kan. En die telecommers hebben ook allemaal satellieten overhangen. Dus wat dat betreft, als het technologisch heel goed mogelijk is, dan zullen ze dat zelf ook wel doen op een of andere manier. Maar ja, voorlopig is de komende 5 tot 10 jaar wordt heel erg de nadruk gelegd op die glasvezel. Mm-hmm. En is dat een beetje de heilige graal nu?
Ja, het maakt als eindgebruiker misschien ook niet zoveel uit of je nou satelliet van of internet van een satelliet of via glasvezel.
Nee, ja, het is ook maar een beetje wat het goedkoopste is. Ik heb wel gekeken naar zo'n abonnement bij dat Starlink. Dat is hartstikke duur, hè?
Ja, nog wel.
Duur.
Ja, nog wel, ja.
Maar dat daalt wellicht nog. Ik wil nog één ander ding aansnijden. Volgens mij zijn we er dan wel doorheen. Ik weet niet of je die discussie hebt gevolgd. Gaat ook over Big Tech.
Ik volg alles.
Nou, dan kun je hier ongetwijfeld antwoord op geven. Want telecombedrijven die mopperen eigenlijk ook al jaren op die techreuzen. Want zij zeggen van ja, zij kunnen gratis gebruik maken van ons netwerk.
Ja.
En zij profiteren ervan. Nou zijn er ook steeds meer stemmen in Europa die pleiten om Big Tech te laten betalen voor het gebruik van dat internetwerk. Zodat die kosten een beetje eerlijker verdeeld zijn. Wat vind je daarvan? Om open vraag te stellen.
Daar hebben ze wel een goed punt.
Ja.
Daar hebben ze wel een goed punt. Want de telecombedrijven die hebben uiteindelijk de toegang tot de consument. En daar moet iedereen langs. Op een of andere manier. En maar dat is een beetje wel hun eigen schuld. En moeten ze in de onderhandelingen met dit soort partijen, moeten zij misschien meer een voice vormen met elkaar, om daar meer uit te slepen. Want uiteindelijk moet iedereen daar wel langs. Maar misschien zijn ze ook wel weer bang dat dan die partijen op een andere manier bij de consument komen, via de kabelmaatschappij of via de satellieten straks.
Ja.
Dus ik weet niet precies hoe die onderhandelingen lopen, maar ik vind wel dat ze daar een punt hebben, dat ze daar die techreuzen zoals een Google best mogen aanpakken.
Maar is het iets wat jij gewoon als persoonlijke interesse volgt? Of is dit ook nog wel van belang als je belegt in dit soort bedrijven?
Nou ja, er zijn altijd kansen en risico's natuurlijk. Ik vind die hele technologische ontwikkelingen, dat is natuurlijk wel, in zekere zin kun je dat zien als een risico. Omdat je bent altijd bang dat er ergens iemand iets uitvindt, waardoor jij met jouw uitvinding, met jouw technologie buitenspel staat. Maar op hele korte termijn, de komende 5 tot 10 jaar, is dat denk ik hier geen gevaar.
Nee.
En we moeten wel de vinger aan de pols houden, als vanzelf.
En die besluitvorming in Europa is meestal niet zo snel. Dus
nee, die duurt meestal 20 jaar.
Dit was de AX-factor voor deze week. Dank aan Nico Inberg van de Aandeelhouder. Goed dat je hier was. En Wesley, je hoeft het niet te stoppen natuurlijk met luisteren.
Nee, zeker. Je stopt het ook niet. Want je kunt gewoon nog onbeperkt doorluisteren onze oudere afleveringen, onze eerdere afleveringen. Zoek ons op in de podcast-app en luister bijvoorbeeld onze aflevering over fintech. Want dat is ook een interessante belegging wellicht.
Tot volgende week. Als je graag naar economen luistert, dan is het economenpanel van BNR misschien ook wel iets voor jou. Elke maandag om 1 uur of luister het eens terug in je favoriete podcast-app.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.